de Heer Jezus als het Lam van God. Als je dit zo op een lijstje zet en een programmaatje samenstelt voor een aantal avonden, dan denk je, wat moet ik daarover zeggen en hoe zou ik het ooit uit de doeken kunnen doen? Want u bent daarvan op de hoogte, veronderstel ik. Ik geloof stellig dat allen hier de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat dat vanavond verandert. Dat dat vanavond wel zo is en dat u ook mee kunt nadenken over dat hele mooie van de Heer Jezus die het Lam van God wilde zijn. Er is natuurlijk veel over gezongen. Er zijn mooie liederen over. Op het Godslam rust mijn zielen of andere mooie liederen. Het Lam van God. Waarvoor we knielen, waarvoor we buigen, die we willen gaan toezingen. Het zijn allemaal van die prachtige uitdrukkingen die misschien wel elke zondag of regelmatig in een dienst te horen zijn. De eerste keer dat het woord Lam van God nadrukkelijk in de Bijbel te vinden is, is de hele bekende tekst uit Genesis 22, waar Abraham zijn zoon offert, moet offeren. En op het laatste moment daar een engel des Heren is. Ik heb dat al een keer toen we het over die engel van de Heren hadden uitgelegd. Toen stond de Heer Jezus zelf daar, de engel des Heren. En die zei, stop Abraham. En toen kwam die bijzondere term, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat heeft Abraham gezegd, die misschien toen perplex was, misschien ook opgelucht was, dat hij zijn eigen zoon niet op dat altaar hoefde te leggen. Hij lag erop, maar hij hoefde niet offer te zijn. En toen heeft Abraham dit van God te horen gekregen en doorgegeven. God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Ik denk dat Johannes de Doper gekneed in de schriften, dat was die, voor zover wij weten, maar misschien is dat een veronderstelling, groot geworden bij de Essenen, een soort groep onder de Joden geweest, die heel veel in Bijbelstudie deden, zich onthielden van allerlei dingen, alleen maar honing en springhanen aten. Ik bedoel, dat past een beetje bij de Essenen. En daar zijn dus ook de kleitabletten van gevonden, die vele, vele kleitabletten die we nu een beetje in beeld gekregen hebben. Johannes de Doper moet op de hoogte zijn geweest van deze bijzondere voorzeggingen over het Lam van God. Want toen hij de Heer Jezus zag, liep daar niet een, laat maar zeggen, een eenjarig lam. Dat is bijna een schaap, even wat de grootte betreft. Maar toen liep daar iemand en hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook Johannes is een profeet. En Johannes heeft ook die profetie daar mogen uitspreken. Je kunt in de Bijbel verder kijken en je komt op heel veel plaatsen een lam tegen. Met name als het gaat om de paasga-vieringen. Per gezin een lam, 1 jaar oud, zonder gebrek. Bekijk het 3 dagen. Kijk of er een gebrek aan is. En als er geen gebrek aan was, mocht het lammetje, er is zo pas al gezegd, bijna een schaap, geslacht worden. En het bloed werd bij de deurposten gestreken en het vlees werd gegeten. Aan het vuur gebraden met bittere saus, lendenen omgord, schoenen aan de voeten, staf in je hand. En zo aten ze het paascha. Een nacht van waken wordt dat in de schrift genoemd. En dat paascha is natuurlijk herhaald. Zelfs in de woestijn hebben ze dat gedaan. Maar zeker toen ze weer in het beloofde land, of weer toen ze in het beloofde land kwamen, is daar in het boek Jozua sprake van overjarig koren, van geroost koren, van het manna dat nog 1 dag gevonden werd, daarna niet meer. Maar ook, ze hebben daar het paascha gehouden. Daar ook in het beloofde land. En dat is doorgegaan. Als u de geschiedenissen van de koningen leest, soms is daar een herstel aan gekoppeld, een terugkeer van de Heere, dus om weer de Heere te dienen. En soms is dat een hele bijzondere gebeurtenis, het Lam van God. Nu wil ik u graag iets lezen uit het boek Jesaja. En dat stukje kent u ook, want dat is overbekend. Een klein stukje van Jesaja 52 en verder met Jesaja 53. Jesaja 52 en verder met 53. Want ik denk dat dat een bijzondere tekst is om zicht te krijgen op het Lam van God. Ik begin bij Jesaja 52 vers 13. Jesaja heeft over de knecht van God al eerder gesproken in Jesaja 42 en ook in 49 en ook in Jesaja 50 en nu dus in Jesaja 52, 53. Dit stukje 52 hoort eigenlijk bij 53. En nu heeft Jesaja bijzondere woorden gezegd over die knecht. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden, ja, en verheven zijn, ja, zeer hoog verheven worden. Dat zijn wel bijzondere uitdrukkingen, dat er iemand zou zijn, een knecht van Yahweh, die buitengewoon omhoog gevoerd, gestoken zal worden, bijzonder gezegend zal worden, zeer hoog verheven zou die knecht van Yahweh zijn. Maar diezelfde knecht, zegt vers 14, hebben velen wel waargenomen, zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. Dus dit is profetie. Jesaja zegt dus eigenlijk, die knecht, die hele bijzondere knecht, die buitengewoon verhoogd zal zijn, die heeft een tijd gekend van een geschonden gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Denkt u nu eens aan uzelf. Zij die het niet verteld was, die zullen het zien. Jesaja was nog, laat ik maar zeggen, in de traditie van Israël, door de scholingen, door het onderwijs in de synagoges, in het onderwijs, laat ik maar zeggen, opgevoed. Maar hier staat, zij die het niet verteld zijn, die zullen het zien. Ik weet niet of u de link kent met de brief aan de Romeinen. Daar zegt Paulus in Romeinen 15, ik wilde nergens prediken waar anderen al geweest waren. Hij wil dus een volstrekt nieuw gebied, nieuw terrein. En in Romeinen 15, 21 wordt deze tekst, want aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daar wordt in het Nieuwe Testament deze tekst uit Jesaja 52... vers 15. Het is daar Romeinen 15 vers 21. Daar wordt deze tekst neergezet. Met andere woorden, Paulus die naar de heidenen is gegaan, de Romeinse steden heeft opgezocht, de Romeinse mensen heeft opgezocht, dus de heidenmensen, dus niet de Joodse, maar de heidense mensen. En die zouden het zien. En het is dus buitengewoon merkwaardig dat Jesaja dit al vooraf, ver voor die tijd, heeft geprofeteerd. Jesaja heeft gezegd, let op, er komt er straks een boodschap, die is voor die mensen. En daarom zullen koningen vanwege hem sprakeloos staan. Dan gaat hoofdstuk 53 verder met wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten of onze zwakheden, dat is misschien wel beter vertaald, heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze ongerechtigheid, om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling geëist werd, dus toen er iets op tafel gelegd moest worden, toen er geëist werd, staat er letterlijk, de betaling, dat staat hier cursief in deze vertaling, dat betekent dat het in de grondtekst niet te vinden is. Maar toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt of mishandeld. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Even tot zover. Ik ga straks nog iets meer lezen. Hier vindt u de omschrijving van het lam van God. In Abraham's situatie was er een ram in de verwarde struiken. En in plaats van Isaac werd toen een ram geslacht. Een dier werd in de plaats van Abraham's zoon Isaac op het altaar gelegd. In de situatie rondom het Pascha werd een eenjarig lam genomen, bekeken, geen gebrek, geslacht. Maar dan heb je nog steeds het idee van, ja, het heeft iets met een schaap, het heeft iets met een jongen van een schaap te maken. Dan heb je daar eigenlijk geen gezicht bij, geen, ja, een plaatje van een schaap, van een offerdier. Maar Jesaja buigt het helemaal om. En die zegt eigenlijk tegen jou en mij vanavond, ik zou je daar een foto van de Heer Jezus bij geven. En dan gaat het ineens over een knecht van de Heer. Een knecht van Jahwe. Ik zei zo pas al, dat heeft te maken met eerdere profetieën. Jesaja 42, 49, 50 en dus ook 53, 52, 53. En die knecht van God, die knecht van Jahwe, was ook aangekondigd. Ook al eerder. Toen de Heere God zijn 10 woorden gaf, de 10 geboden, en heel het volk stond te sidderen en te beven, en ze op grote afstand bleven staan, toen heeft God gezegd, ik heb toch een plek waar ik kan staan en zegenen. Dat is Exodus 20. Dus God had 1 plaats waar hij kon staan en zegenen, zei hij tegen iedereen die met angst en beven daar naar de glorie van God, naar de heerlijkheid van God stond te staren. En het merkwaardige is dat in Exodus 21, dus onmiddellijk daarop, sprake is van, en als er nu een Hebreeuwse slaaf is, en die is gekocht en die moet dienen, die moet dan 7 jaar blijven, en na 7 jaar mag hij als een vrije weggaan, en je moet hem nog beloning geven ook. Maar als die slaaf zou zeggen, omdat zijn heer hem een vrouw gegeven had, ik wil niet als een vrij man weggaan, dan zou die meneer die die slaaf gekocht had, hem bij de deurpost brengen en bij de goden brengen. Dat betekent bij het stadsbestuur brengen, bij de autoriteiten, bij de notaris, laat ik dat maar voorzichtig zeggen. En dan gewoon daar waar registratie plaatsvond. En hij werd aan de deurpost geprikt. Een priem ging door zijn oorlel en zo werd hij aan de deur van het huis geprikt. Een symbool van, en nu ben je voor altijd hier in dit huis, de knecht. Want hij had zijn heer zo lief, de vrouw die hij van die heer gekregen had, had hij lief. En de resultaten daarvan had hij ook lief. Zo zou die knecht voor altijd dienen. Iedereen riep vroeger, Lees maar eens commentaren over het boek Exodus. Nou, dat stukje is daar echt verdwaald. Want dan gaat het ineens over een heer en over een knecht. En hoe die heer met die knecht moet omgaan. En hoe die knecht met die heer omgaat. En dat heeft gewoon met een soort cao-toestand te maken of zo. Volstrekt uit het verband gerukt roept men iets. Maar de Heer zegt, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen. En dat is het altaar. En ik zal je ook zeggen, zegt de Heer in Exodus 21, door wie ik dat doe. En dan blijkt het ineens een verband te hebben van grote blijdschap en van grote vreugde. Hij laat ineens zien dat die zegen brengen kan, ook genoemd wordt. En dat is de knecht des Heeren. Dat is de knecht des Heeren. Daarover heeft Jesaja het, over die knecht. Want in Jesaja 50 staat, ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen, mijn wang heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel, en u hebt mij de oren doorboord. Dus daar zegt Jesaja expliciet dat hij, die de knecht des Heeren was, en die in Jesaja 53 lam blijkt te zijn, dat hij met zijn oor, als het ware, aan het huis van Yahweh is vastgeklonken. En Yahweh heeft hem een vrouw gegeven. Dat is bijna nieuwtestamentisch. Dat is bijna het boek Openbaring. Dat is bijna Efeze 5. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Weet je, man en vrouw, één. Het is zo prachtig in elkaar gestoken. Dit kun je niet bedenken. Dit heeft God in zijn wijsheid zo doorgegeven. Geredigeerd. En daar kijken we nu naar. Nu krijgt u ineens een soort foto te zien van het lam. En dat blijkt inderdaad een knecht van de Heere te zijn. De Heere Jezus, lieve broeders en zusters, beste vrienden. De Heer Jezus is gekomen om knecht te zijn. Hij wilde de dienaar zijn. Hij die de allerhoogste Heer was. Jesaja 6 zegt van hem, en hij zat in de troon en alle engelen riepen heilig, heilig, heilig is de Heer. En alles sidderde, alles beefde. En die ene die daar zo schitterend wordt neergezet in Jesaja 6, blijkt hier knecht te zijn. Natuurlijk spoort dat precies met Filippenzen 2, die het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. Maar hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, dienaar geworden, slaaf geworden. De onderste treden heeft hij willen gaan innemen. En dat heeft hij gedaan. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is het Lam Gods. Het Lam Gods is dus meer dan alleen iemand, een offer of zo. Weet je wel? Dat was wel een heel belangrijk offer. Nou, dat blijft zo hoor. Dat blijft voor 100% staan. Maar het is veel en veel meer dan dat. Het is iemand. Hij krijgt een naam. En die iemand, dat is die knecht. En die knecht die krijgt dan bovendien nog een naam. Jezus Christus. De Heer Jezus. Het is zo bijzonder. En daaraan hebben heidenen volken hun heil, hun behoudenis, hun zegen te danken. Niet aan de politiek. Niet aan... We hebben een goede president gekozen. Ik noem maar iets actueels van nu. Niet aan de, we zijn gevrijwaard van COVID-19 of van welke andere besmetting ook. We hebben het aan iemand te danken. Niet dat omstandigheden ons daartoe hebben gebracht, of dat we toevallig een soort gouden eeuw zouden beleven, waarin alles super en super en super is, en we nog nooit meer verdiend hebben dan juist in die tijd. Nee, het is iemand. En die iemand, dat is onze heiland. En we vergissen ons continu. Want de hele wereld wil iemand aanwijzen. En dat is niet de Heer Jezus. En sommigen die zeggen, met de Bijbel in de hand, ja, nee, we moeten naar Israël kijken. We moeten ons met Israël bezighouden. Anderen willen een bepaalde waarheid uit de Bijbel omhoog heffen. En je daaraan koppelen. Maar het is iemand. Het is de Heer Jezus zelf. En als dat een beetje overkomt, dan bent u misschien al gezegend vanavond. Want dan is de Heer Jezus gezegend. Want hij wil zo graag dat je een klein beetje gaat begrijpen wie het was die voor jou naar het kruis wilde gaan, die voor jou de ongerechtigheid en de overtreding wilde wegdoen. Wie het was die je tot God wilde brengen en die je zo bijzonder wilde gaan zegenen. En dat is de Heer Jezus. Nou, en dat gaat dus ook over de grens van Israël heen. Dat heb ik in de inleiding, toen ik dat voorlas, al gezegd. Het zijn de heidenvolken die niet dit gezien hebben van tevoren, die dit ook niet wisten, die die profetie van Jesaja ook niet hebben gelezen. Die waren daar niet van op de hoogte. En die mensen die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. En ik hoop dat dat gebeurt vanavond. Ik hoop dat die heidenvolken waar ik me toe reken, het zullen gaan begrijpen. En wie heeft dan onze prediking geloven? Dan moet je dus de prediking geloven. Dan moet je dat wat God laat zeggen aannemen. Dat roepen we ook. Je moet de Heer Jezus aannemen als je heiland, als je verlosser. Maar begin nu eens met te zeggen dat wat God te zeggen heeft uit de Bijbel, dat willen we geloven. Daar willen we onze hand op leggen. Dat willen we in vertrouwen in ons hart sluiten. En daar willen we graag de zegen van ondervinden. En aan wie wordt dan de arm van de Heer geopenbaard? Nou, juist aan die mensen die die boodschap van het heil in de Heer Jezus, wat God te zeggen heeft, die dat aannemen, die dit naar zich toe halen, daar wordt de arm van de Heer geopenbaard. De Heer zegt van Israël, een uitgestrekte arm, met één arm heeft de Heer Jezus een heel volk uit Egypte gehaald. Dat wordt een uitgestrekte arm genoemd in de schrift. Nou, aan hen wordt de arm van de Heer geopenbaard. Dus de kracht die hij toen betoond heeft en de wijsheid die hij toen liet zien, toen een heel volk uit Egypte haalde, één arm. Stel je voor dat er twee geweest waren. Ja, vul nu maar in. Stel je voor dat er ook nog een paar benen bij geweest zouden zijn. Hoe groot is hij? Hoe groot bent u dan, heren? Wat is uw grootheid, uw glorie, schitterend en magnifiek? Maar wie het gelooft, die zullen dus ook De arm van de Heere zien geopenbaard. Want, en nu begint het. Want hij, dat is dus die knecht. Dat is die knecht die in ditzelfde stukje straks lam genoemd wordt. Een schaap stemmeloos voor zijn scheerders. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Die term die kent u wel, maar misschien is het stukje uit Jesaja 53 vele malen voorgelezen. Misschien heb u dat zelf ook gelezen. Hier staat niet dat de Heer Jezus op een oud fundament gezet werd. Een soort fundament dat er al lag, waar hij dus op voortborduurde. Het is een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Een lood, iets nieuws, opgeschoten voor Gods aangezicht. Nu zeg ik het anders. In het boek Ezechiël staat een hele merkwaardige tekst aan het eind van dat boek. Er komt een tijd dat de Heer Jezus in Jeruzalem zal zijn, dat hij daar de tempel vult, de stad vult met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Dit is Ezechiël 48. Want de stad heet dan vanaf die tijd Yahweh Shama. De Heere is al daar. De Heere is al daar. Laat ik het heel gewoon zeggen. Toen schoot een lood voor zijn aangezicht. En wat blijkt? Yahweh is al daar. Ik vind het zo prachtig. Dit is voor je hart zo bijna intiem. Dat op dat moment er een lood uit de dorre aarde kwam. Een lood opgeschoren en een wortel uit de dorre aarde. Dat eruit, wat op zich dor is en waar niks groeit, waar geen zegen is, wat woestijn zou zijn, waar helemaal niks te plukken viel, daar komt een lood tevoorschijn voor Gods aangezicht. Daar staat hij. De Heer Jezus. En daar staat hij die hier een wortel uit dorre aarde genoemd wordt. We hebben ons al vaker bezig gehouden met de manier waarop de Heer Jezus geboren is in de tijd van Maria en Jozef. Jozef is daar sowieso niet aan te pas gekomen. Ik zeg dat niet, ik zeg dat een beetje technisch, maar gewoon niks. Het zaad van de vrouw, had de Heer gezegd, zal de kop van de slang vermorzelen. Niet het zaad van de man, En daar is genoeg van. Maar het zaad van de vrouw, daar is er helemaal niks. Dat kan helemaal niet. Dat staat haaks op wat in de schepping te vinden is. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Want u denkt dat het toch wel een beetje met Jozef annex is. Dat is niet zo. Ik hoop dat u opnieuw, misschien wel tegen de kersttijd, dat verhaal leest, van de geschiedenis leest, van hoe Maria in verwachting is geraakt, hoe de Heilige Geest over haar kwam en het uit God geboren is. Wat uit God geboren is. Niet wat uit Jozef geboren is. Alles was dor. Alles was onder de zondeval. Maar er is een nieuw element. Maar het was niet een soort bestaand element, een soort bodem, of het nou Israël heet, of getuigenis van God op aarde, of hoe je dat ook zou formuleren. Het is niet een soort bestaand iets. Het is nieuw, volstrekt nieuw. En uniek. Uit een dorre aarde. En ik heb dat in mijn eigen gedachten verbonden, ook met Jesaja 4, waar het gaat over de spruit. Spruit die Yahweh zelf is. De spruit is in Zacharia 6 een priester en in Zacharia 3 een knecht en in Jeremia 33 een koning. Maar die is in Jesaja 4 Yahweh zelf. Dus dat is de spruit die opkomt, dat is Yahweh zelf. Wat opkomt hier op aarde, op zich dor. Geen leven, niets te verwachten. Wat hier vanuit die dorrigheid en van al die doodsheid, er komt iets naar voren, iets bovendrijven. Een spruit van Yahweh, een lood voor het aangezicht van Yahweh. Een wortel uit dorre aarde, daar komt de Heer Jezus naar boven drijven. En de Bijbel spreekt daar vele malen over. Sorry. Maar de tegenstander zal zijn uiterste best doen om iedere keer weer te vertellen dat het wel met Jozef te maken heeft. Maar dat kan helemaal niet. Je snapt toch wel, dat kan niet zonder mannetje. En er moet iets gebeurd zijn of zo. Nou, daar gaat hij. Maar iedere keer gaat het hele fijne, het hele unieke, bijzondere van de Heer Jezus onder spervuur gelegen weer aangeschoten worden. Iedere keer weer opnieuw. En ik zal niet een percentage noemen, dat weet ik ook niet zo precies. Maar ik weet wel dat hele horde dit hele verhaal van de wonderbare geboorte van de Heer Jezus niet meer geloven. En dat die maagdelijke ontvangenis, even los van wat de Rooms-Katholieke Kerk daarin heeft gelegd, dat Maria voor altijd maagd zou zijn gebleven. Dat is niet zo. Want er zijn anderen ook geboren uit Maria met Jozef. Maar toch die hele bijzondere geboorte van de Heer Jezus is een feit geweest. Nou, en glorie had hij niet. Gestalte of glorie had hij niet. Ik heb zo pas al Filippenzen 2 even geciteerd. In Filippenzen 2 staat dat hij die aan God gelijk was, dit niet als een soort roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, de mensen gelijk geworden, slaaf geworden, onderste weg gegaan, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis uiteindelijk. Filippenzen 2 vers 6 en zo een paar teksten verder. Hier staat, gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Dus op zich, als je hem zag, niks bijzonders. Toen Johannes de Doper de Heer Jezus zag wandelen, liep daar iemand. Gewoon iemand van uw en mijn statuur, denk ik. Gedaante nog heerlijkheid. Niks bijzonders. En zo gaat het ook. Niks bijzonders. Alsof het niks bijzonders is dat Yahweh mens werd. Dat Yahweh zichzelf liet uitspruiten. Dat er een lood opschoot. En dat er een wortel kwam uit dorre aarde. Het hele unieke Heer Jezus die hier op aarde is gekomen, wordt in de prullenmand gestopt. En dan blijft eigenlijk zo glorie en gestalte gaat hij niet. En als we hem zagen, was er geen gedachte dat we hem begeerd zouden hebben. Dus op zich, aan de buitenkant inderdaad, hij kwam bij ons heel gewoon, zegt dat lied uit de bundel Opwekking. Misschien verwoordt het dat wel vrij goed, denk ik. Hij kwam bij ons heel gewoon, de zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Maar het was een man van smarten, een onwaardigste onder de mensen. Bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat zegt Jesaja. Hij kwam dus zo gewoon, zo dichtbij bij ons, bij de mens, dat we hem niet eens een soort koninklijke eer gingen betuigen. Geen mooie jas, geen mooie entourage. Bent u dan een koning? Vroeg Pilar. Ja, dat ben ik wel, ja. Maar daar stond hij. Gegeesteld en wel, of in elk geval gearresteerd en al veroordeeld door de Joodse gezaghebbers. De Heer Jezus, als iemand voor u met het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Een man van smarten. Er is een lied, soms schiet me dat te binnen en regelmatig, o man van smart, dat ieder voor u kniel. En zulke prachtige uitdrukkingen. Dat iedereen maar voor u gaat knielen, weet je wel. Dat iedereen voor u gaat vallen, viel. Zo ruimt het een beetje, maar het is die man van smarten. Dat is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. Het is dus het Lam Gods. Ja, ja, dat komt nu, bijna. En hij is vertrouwd geweest met allerlei moeilijke dingen, met ziekte. Hij heeft de moeder van Petrus, de schoonmoeder van Petrus, de handen opgelegd, zodat ze weer verder kon. En de vele, vele, vele anderen. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Dat wordt wel eens uitgelegd als... Er hoeft geen gelovige ziek te zijn. Dat is niet nodig. Want de Heer Jezus heeft onze ziekten op zich genomen. Je moet alleen maar je hand erop leggen. En dan is alle kwaal in elke ziekte is voorbij. Ik geloof niet dat het woord ziekte hier in die zin bedoeld is. Ik zei ze pas al in het voorlezen. Onze zwakheden heeft hij op zich genomen. Dat is een betere vertaling. En dat betekent onze rare eigenschappen. Waar we eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. Omdat we met de zonde behept zijn. En onder de zonde zitten. Onze zwakheden heeft hij op zich genomen. Heeft hij allemaal willen dragen. En daarvoor willen boeten. En in ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde en door God geslagen en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond, daar hebt u die sleutel. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden van onze kant als schapen. We keren ons en ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling geëist werd, toen er, laat maar zeggen, als de wet van toepassing wordt verklaard en er is een veroordeling, dan zouden wij voor altijd bij God vandaan gebleven zijn. En dan komt er een veroordeling. Je bent ten dode opgeschreven. Je bent voor altijd verbannen. Van voor Gods aangezicht weg. En toen zei hij, één, maar ik zal daarvoor betalen. Toen betaling geëist werd. Toen dus dat wat de wet eist, zichtbaar werd. Betaling staat hier in deze vertaling. Zet het maar tussen haakjes. Het staat er ook eigenlijk niet in de grondtekst. Maar toen geëist werd, werd hij verdrukt, werd hij mishandeld. Maar hij deed zijn mond niet open. Nou, daar zit u midden in het Nieuwe Testament. Waarom zegt u niks, zegt Pilatus. U hoort toch wat ze allemaal als aanklacht tegen u inbrengen. Hij zei niks. Soms vroegen ze hem, bent u dan de koning? Ja, dat ben ik. Bent u dan Gods zoon? Ja, dat ben ik. Maar al die overpriesters hebben zich ook al verbaasd. Waarom zegt hij nu niks? Hij heeft zijn mond niet open gedaan. En dan komt die zin die ik als uitgangspunt neem voor vanavond. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Daar heb je het. Die ene, die unieke, die hele bijzondere. Inderdaad, in Maria's moederschoot ontvangen en daar uitgekomen in Bethlehem, geboren in Bethlehem. Die ene, die heeft hier gewandeld. Als er één zichzelf vernederd heeft, zich verlaagd heeft tot jouw niveau, om dichterbij te komen, om jouw prutten, jouw troep over te nemen, om dit op zichzelf te laten laden, om voor die schuld wat, op zich, wat hij op zich genomen had, te moeten boeten. Hij betaalde, die Hebreeuwse slaaf, ik wil niet weggaan, want ik wil slaaf blijven, ik wil blijven dienen. Ik wil altijd dienstbaar zijn. Ik wil die knecht van Jahwe blijven. En daar wordt de link gelegd naar, als een lam werd hij ter slachting geleid. Dat is een lam. Ik heb wel eens gezegd dat Josephus Flavius, dat is een hele bekende Joodse geschiedschrijver, heeft geschreven dat in de Pesach-tijd, in de tijd dus ongeveer van de Heer Jezus, Josephus leefde iets later, maar dat in die tijd zo'n 100.000 lammeren in Jeruzalem geslacht werden bij een paascha, bij een paasfeest, Pesachfeest, per jaar. Nou, dat zijn dus ja, voor ons idiote aantallen, dat is bijna niet te behapen, zoveel. Ik zal het hele verhaal kort maken. Een groep ging mee naar Israël. We zijn daar eens rondtrekken en toen wilde ik graag naar Bethlehem. Toen mocht onze bevriende gids, een vriend en broeder van ons, niet mee. Want hij was niet Palestijns. Dus, en de chauffeur ook niet. En de bus was ook niet goed. Overgestapt in een Palestijnse bus. En we kregen een gids toegewezen door de souvenirshop man. Zo'n burgemeester van Bethlehem. Die had het voor het zeggen. En die gids die begon na aanvankelijke begroetingen. En ik had echt een beetje de smoor in. Misschien mag ik dat niet zeggen. Maar ik denk, waarom nou? Nu willen we graag dichter bij de Heer Jezus komen. En dan krijgen we een gids in onze maag geduwd die we eigenlijk helemaal niet gezocht hebben. Waarvan we ook geen woord kennen en we helemaal niet weten wie die is en wat die doet en wat die zegt. Die zei, als er nu 100.000 lammeren per jaar in Jeruzalem geslacht worden. Dat haalde hij ook uit Josephus Flavius, uit zijn geschiedenisboek. Waar kwamen die lammeren vandaan? Nou ja, niemand zei iets, ik ook niet. Ik had geen idee. Allemaal uit Bethlehem. Daar lag de grote kweekvijver van lammerenschap. David was daar al herder. David was daar al bij de schapen. Dat was ook allemaal in Bethlehem. Verder daarvoor. Als 100.000 lammeren per jaar bij elk Pesachfeest uit Bethlehem komen om geslacht te worden. Vindt u het dan vreemd dat het lam van God, zei die Palestijn, uit Bethlehem kwam? Nou, toen was mijn antipathie veranderd in bewondering. Ik was om. Volgend jaar heb ik gevraagd of hij alsjeblieft weer mee wilde gaan. Is ook gebeurd. Maar die ene zin, vindt u het dan vreemd dat het lam van God uit Bethlehem komt? Dat was een mokerslag voor mezelf. Daarmee is mijn zicht daarop een beetje veranderd. Hij is het lam van God geworden. En wat er ook gebeurt, wie wat ook zegt, de Heer Jezus is hier op aarde gekomen om lam van God te zijn. Om een lood uit te schieten, als een lood uit te schieten, als een wortel uit dorre aarde. En de Heer Jezus is het lam van God dat ter slachting geleid werd. Natuurlijk wordt er dan aan Pascha gedacht. Net ook in mijn opmerkingen over die 100.000. Dat heeft te maken met Pesachfeest, met het paasfeest in Jeruzalem. Maar nu dan? Hij is als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo heeft hij zijn mond niet opengedaan. En hij is, toen de veroordeling kwam, uit het gericht weggenomen. Hij is gearresteerd. Hij is uit de angst, zegt vers 8... uit de angst, onder in een kerker, Misschien ben je daar geweest in het huis van de hoge priester op jouw rondleiding. En nou ja, kom die boven. Je kunt helemaal naar beneden, helemaal onder in die kelder. Een aantal trappen naar beneden. Dan kom je in een soort celletje terecht en daar heeft hij dus gezeten. Dat is waarschijnlijk echt daar, heel precies daar gebeurd. Er zijn niet altijd zo precies de duidingen op die vierkante meter en zo, weet je. Maar dit waarschijnlijk wel. Zeer aannemelijk. Daar hebben ze hem gestopt. Daar heeft hij een aantal uren doorgebracht. Als ik daar sta, ik ben er verschillende keren, vele keren geweest, en probeer daar iets te zeggen over de Heer Jezus. Hoe hij zich gevoeld heeft toen op dat moment. En toen hij daar zo door iedereen weggestopt. Uit de angst weggenomen. De Heer Jezus is door God zelf, door Yahweh zelf, uit die angst weggehaald. En ook uit het gericht weggenomen. Dus toen er veroordeling kwam. Dus dit was de eerste set van in de kuil, in de gevangenis, in die onderste put. En nu ook de veroordeling, die is weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Nou, u kunt zeggen, ja, maar ik weet het wel precies. Hij was 30. En, ik weet het, ik ga met u mee. Al die dienstknechten, alle priesters begonnen op hun 30ste. Allemaal. De Heer Jezus ook. Geen uitzondering. Je kon voorspellen nou, waar hij begint. Nou, toen, als hij 30 is. Dat is bij Ezekiel zo. Dat is bij Jeremia zo. Dus allemaal uit het priestergeslacht. Als ze 30 zijn, dan begonnen ze met hun dienstwerk. Als ze 25 waren, mochten ze een beetje meedoen. Mochten ze meelopen met een wat oudere. Maar als ze 30 waren, hadden ze hun eigen taak. Dus als u mij vraagt, wie zal zijn leeftijd verklaren? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Ik denk dat Jesaja hier zegt, over wie hebben we het nu? Hebben we het nu over die ene man die daar liep? De man van smarten, die vreemdeling in Galilea, zoals die ook wel eens genoemd wordt. Hebben we het over hem? Of gaan we nu zeggen, ja, jij zelf. Die was er al lang. Die was al in de troon. Jesaja 6 bijvoorbeeld. Die stond al toen Abraham zijn zoon op het altaar legde. Zei, stop Abraham, nee niet zo. Ik ga daar wel liggen. Ik zal dat offer zijn. En hoe moet je dan zijn leeftijd uitspreken? En als hij nu nog in de troon is, zoveel jaar later, nog steeds geprezen mag worden, gedankt mag worden, verheerlijk mag worden, groot gemaakt mag worden. Wie zal dan zeggen, hij was 33? Dat weten we wel een beetje. En dat klopt ook wel. Maar dat heeft eigenlijk met zijn leeftijd niet zoveel te maken. Dat is de manier waarop hij toen verscheen. Dat was 33 jaar, dat klopt. Maar daarvoor was hij ook. En daarna is hij nog steeds. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het is allemaal op hem alleen terechtgekomen. En hij was ook de enige die dat kon. En de enige die dit heeft gedaan. En dan heeft men zijn graf, zegt vers 9, bij de goddelozen gesteld. Dat weet u, hij hing daar te midden van die twee goddelozen. Dat wordt hier bedoeld. En bij de rijken in zijn dood geweest. U weet het, Jozef van Arimathea, die had voor zichzelf een prachtig praalgraaf of hoe dan ook uitgehouwen, laten uithouwen. En daar is de Heer Jezus dus gaan, is Jezus, geweest. En omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog is in zijn mond gevonden, maar het heeft God behaagd om zo hem deze knecht van God te geven. En dat heb ik niet voorgelezen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, zal hij nageslacht zien. Ik weet niet of u die spreukentekst, spreuken 1, 31 kent. Eigenlijk komt het erop neer, wat je zaait, dat ga je ook oogsten. Dat wordt ook herhaald in het Nieuwe Testament, in de Tweede Korinthebrief, Galaten 6. Als je in het vlees zaait, zul je ook in het vlees oogsten. Als je in de geest zaait, zul je ook in de geest oogsten. Dat betekent dus dat er dus iets is. En dat wordt hier gezegd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Zal er oogst zijn. Zal er zegen zijn. De Heer Jezus heeft dat gedaan. En hij zal de dagen verlengen. Eeuwig leven. 1000 jaar straks. Maar hij zal zijn de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. En om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien en hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Weet u, als u een boekje zou kopen, hoe komen Joodse mensen vandaag tot geloof in de Heer Jezus? Hoe worden ze van Joden, Messiaanse of Messias beleidende Joden? En u zou hun getuigenis lezen, dat moet u een keer doen, dan hoort u in 9 van de 10 gevallen zeggen dat het met Jesaja 53 te maken heeft. Hun getuigenis. Hier kunnen ze niet onderuit. Dit is het Oude Testament, de profeet Jesaja die zeer hoog aangeschreven staat nog steeds. En hier staat heel precies een soort profielschets van de Heer Jezus. Met heel veel detail en heel veel kleur. En zo mooi neergezet dat het niet anders kan. En het hoeft u niet te verbazen dat in het Nieuwe Testament Johannes 1 zegt, de Heer Jezus, zelf nog aan het woord, niet eens Johannes de Doper. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en hij was in de schoot van de Vader. En als Johannes hem ziet, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 2 keer. En dat vindt u terug. Dat vindt u terug in 1 Korinthe 5. Christus, ons paaslam, ons lam is geslacht, zegt de apostel Paulus daar in 1 Korinthe hoofdstuk 5. En in 1 Petrus 2 zegt Petrus dat we niet verlost zijn door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam weer. En als u in de hemel komt, ik kom er, dat weet ik zeker. Wanneer weet ik niet precies, maar ik zal er zijn. En ik wil proberen om vooraan te kruipen. Sorry dat ik het zo zeg, maar we zullen het lam zien staande als geslacht. Dus zodra we in de hemel komen, valt al het andere weg. Er is al heel veel getoond in Openbaring 5. Dat is daar, en regenboog, en cherubijnen, en die, en engelen. Maar dat valt allemaal weg. En uiteindelijk blijft er maar één eikpunt over. En dat is het lam staande als geslacht. En alles buigt, alles. Ja, wie dan? Ja, alleen gelovigen. De verlosten. Jij en ik. Als we geloven in de Heer Jezus, komen we daar en gaan we hem bedanken, gaan we hem eren, gaan we hem een jubellied toezingen, zoals we nog nooit eerder gedaan hebben. En ook al zou de regering verbieden dat hij niet meer mag zingen, daar gaan we zingen. Geen gezeur. We gaan zingen, we gaan daar echt zingen van de Heer Jezus. We gaan hem prijzen, we gaan hem eren. En op die dag, ik hoorde dat in een uitzending van de Evangelische Omroep Nederland Zingt, afgelopen zaterdag, een van de eerste liederen, en op die dag, ik vond dat zo'n prachtig lied. Dus ik heb het nagekeken gisteren, ik wist het ook niet precies, 818 uit de bundel opwekking. Maar op die dag in de hemel. Op die dag in de hemel. Sta ik daar en dan zal ik het lam bewonderen. En dan zeg ik het met een ander gedicht, een ander lied uit een heel andere bundel. Nu valt alles te voet voor het lam dat geslacht is. En wiens bloed voor de zon, die voor onze schuld en onze zonden geslacht is. Dat is het lam Gods. We gaan hem allereerst zingen. Op het Godslam rust onze zielen. Gaan we daar ook zingen. Vind ik een mooi lied. Maar andere liederen. We zullen hem bejubelen. En we hebben zelfs een instrument allemaal, een citer, allemaal stuk voor stuk muzikaal geworden. Allemaal gereed om die lofuiting, die lofzangen daar te zingen. En hij blijkt de enige te zijn die waardig is om de boekrol te nemen uit de hand van hem die op de troon zit. Niemand kan die boekrol nemen. Niemand kan de zegen van Yahweh op deze aarde uitgieten. In Amerika niet, in Nederland niet, nergens. Niemand. Dat moet het echt een keer een afknapper zijn voor iedereen die denkt dat hij ook wel in de melk te brokkelen heeft. Nul. Er is maar één die de zegen brengen kan. Er is maar één die die zegenrol uit de hand van hem die op de troon zit kan aanbrengen. dat die verzegeld is met 7 zegels, heeft te maken met de buitenkant. Die moet eerst verbroken worden, wil de inhoud van dat boek duidelijk kunnen worden. Want als die zegels niet verbroken worden, dan wordt de inhoud nooit zichtbaar. De inhoud zelf is de zegen van Jahwe. Wie kan dat brengen? Alleen het lam. En wie kan ook voor Israël een zegen zijn? Openbaring 14 vers 1. Het lam op de berg Sion met 144.000 representanten van Israël. En wie is de bruidegom in Openbaring 19? Het lam, want u en ik, we vormen de bruid van het lam dat geslacht is. En we zullen daar aan hem verbonden blijven. En we komen met hem uit de hemel straks. We zullen met hem Jeruzalem binnengaan. We zullen met hem die tempel vullen. Het heilige der heiligen. In het boek Ezechiël is daar niets in te vinden. Maar hij gaat er wonen. En u en ik gaan met hem daar wonen. En ik zeg al zo vaak de laatste keren tijden. Jeremia 31, 23. Jeremia 31, 23. En hij is daar niet alleen. Want er zal een vrouw die man omvangen. Er zal een vrouw om hem heen zijn, hem vergezellen, hem omringen. Al die dingen volgen op wat Jesaja 53 heeft gezegd. En dan heb je een klein beetje iets gehoord over het lam van God. Ik voel me onwaardig, ik weet ook niet meer, ik kan niet zoveel zeggen misschien. Ik wil zo graag nog meer ontdekken van alle details die te maken hebben met de Heer Jezus. Maar Jesaja 53 is een soort bijzonder stukje informatie over het lam van God. Dus het is niet alleen maar een offer, maar het is iemand die knecht wilde zijn, die slaaf wilde zijn, die zichzelf wilde laten vernederen, die zichzelf wilde laten slaan, die zich aan een kruis wilde laten spijkeren en die tot op de bodem wilde gaan met alles en die zijn God en zijn vader zo lief had, maar ook zijn vrouw zo lief had, daar al. In Exodus 21, maar overgebracht naar het Nieuwe Testament, die de bruid zo lief had, dat hij voor haar in de dood wilde gaan. En dat zegt Efeze 5, daar heeft de Heer Jezus zichzelf voor haar overgegeven, helemaal leeggegeven. Dat is uw heiland, dat is uw verlosser, dat is degene door wie u gekocht en betaald bent, als u gelooft in hem. Ik zou het doen als ik dat niet gedaan had. Je moet er niet mee stoppen, je moet er niet mee dat niet opschorten. Niet zeggen, nou dat doe ik later wel, als ik groot ben of als ik in betere tijden kom. Maar doe dat nu, ga echt nu zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart, kom in mijn leven. Want ik wil u zo graag bewonderen, Heer Jezus, ik wil u zo graag eren, ik wil u zo graag prijzen, ik wil u ook graag bedanken. En God de Vader bedanken voor zoiets bijzonders. Maar ook Jesaja 53 eens een keer, zeg het nou eens aan de Heer, dank u dat u dit hoofdstuk in uw Bijbel, in dat kostbare boek, hebt laten opschrijven. Want nu krijgen we niet alleen zicht op een offerdier, maar we krijgen nu zicht op iemand die dat offerdier compleet inhoud geeft, gestalte geeft, gezicht geeft, naam geeft. Dat is de Heer Jezus, mijn heiland en verlosser. Amen. Vader, dank u wel voor Jesaja 53. We danken u voor het schitterende van zo'n opsomming. Van zoiets bijzonders, we willen u danken dat de Heer Jezus dat werk gedaan heeft. Dat hij het lam van God wilde zijn. Dat hij als een schaap zich wilde laten voeren naar de slachtplaats. We willen u danken, Vader, voor hem, uw geliefde Zoon. Wat heb u uw adem misschien is het supermenselijk. Wat heb u uw adem ingehouden toen ze dat allemaal met hem deden, toen ze zo met hem handelden. En we willen u danken, Vader, dat u het zag, dat u het doorzag, dat u ook nu door uw Heilige Geest aan ons wilt vertellen dat dat ook voor u bijzonder is geweest toen, op dat moment. Ook toen was hij de geliefde en wie u uw welbehagen had. En de Heilige Geest die nu in ons woont, wil ons vandaag vertellen dat het offer ook een gezicht heeft en ook een naam heeft en zelfs een soort hoofdstuk heeft waar hij omschreven wordt. We danken u voor Jesaja 53. We danken u, Vader, voor uw Zoon, de heerlijkste van allen. Dank u wel. Amen.